Vanmorgen wil ik graag met jullie nadenken vanuit het boek Jesaja. En het boek Jesaja, Jesaja leefde zo ongeveer 700 voor Christus. Dat is dus al even geleden. En zijn boodschap, die heeft hij opgeschreven voor ons. En die boodschap van Jesaja is allereerst een oproep tot berouw. We zullen zo dadelijk daar naar luisteren ook. Maar ook zie je, en hij spreekt eigenlijk te midden van een tijd van enorme politieke onrust. Een tijd van oorlog, een tijd van geestelijk verval in het volk Israël. En dan spreekt hij, en dan doet hij een oproep tot berouw. Hij wijst het volk eigenlijk op hun situatie, de ernst ook van de situatie, waar ze in zitten. Maar ook spreekt hij woorden van hoop en spreekt hij over beloftes. Die zelfs die hele context van die tijd waarin hij spreekt, overstijgt. En dat is vaak bij een profeet, die ziet dubbel. Ja, niet letterlijk, maar die ziet zeg maar de tijd waarin hij leeft en wat komt. Maar hij ziet ook, geeft ook het woord van God door voor een verder verwijderd doel. En Jesaja 1 begint er direct al, dan zie je al eigenlijk wat de toon is waar het om gaat. Dan, ik citeer, ik lees jullie een vers. Dan zegt hij bijvoorbeeld, de os kent zijn eigenaar en de ezel de kribbe van zijn meester. Maar Israël weet het niet, mijn volk begrijpt het niet. Ach, zondig volk, een volk beladen met ongerechtigheid. Kinderen die verdorven handelen. Het is echt een hele radicale boodschap die hij brengt. En dan zie je eigenlijk, ook als je de eerste hoofdstukken leest, de passie van de Heere God om mensen tot hem terug te roepen, terug te brengen. En om ze te kunnen zegenen. En dat is eigenlijk de context van, als we dan gaan lezen uit Jesaja, hoofdstuk 8 en hoofdstuk 9. Ik heb dat niet op sheet gezet, maar als je een Bijbel bij je hebt, wil ik je vragen om dat op te zoeken. Jesaja 8, vers 23, of op je telefoon, of tablet, of wat je ook allemaal, een apparatuur bij je kunt hebben. En dan wil ik graag met je lezen Jesaja hoofdstuk 8, vers 23. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Zoals hij, de Heere God, in vroeger tijd minachting heeft gebracht over het land van Zebulon en over het land van Naftali, zo zal hij in later tijd eer bewijzen aan de weg van de zee, de overkant van de Jordaan, het Galilea waar de heidenvolken wonen. Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Zij die wonen in het land van de schaduw van de dood, over hen zal een licht schijnen. U hebt het volk talrijk gemaakt. Hebt u niet de blijdschap groot gemaakt? Zij zullen blij zijn voor uw aangezicht, zoals men zich verblijdt bij de oogst, zoals men zich verheugt wanneer men de buit verdeelt. Want het juk van hun last, de stok op hun schouders en de knuppel van hun slavendrijver hebt u verbroken als eens op Midians dag. En dat verwijst naar een geschiedenis in de historie van het volk Israël met Gideon. Ja, elke laars stampend met gedreun, iedere soldatenmantel gewenteld in bloed zal verbrand worden. Voedsel voor het vuur. Want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven. En de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam wonderlijk. Raadsman, sterke God, eeuwige vader, vredevorst. Aan de uitbreiding van deze heerschappij en aan de vrede zal geen einde komen op de troon van David en over zijn koninkrijk, om het te grondvesten en het te ondersteunen door recht en de gerechtigheid, van nu aan tot in eeuwigheid. De naijver van de Heere van de legermachten zal dit doen. Ik wil zo samen met jullie bidden. Vader in de hemel, we willen u zo danken dat we in alle vrijheid ook vanmorgen uw woord mogen opendoen, daar in de publieke ruimte daarover mogen spreken en dat mogen verkondigen en dat mogen uitdelen aan mensen om ons heen. We willen u zo danken, Vader, dat u door ons spreekt tot door een levend woord. En ik bid zo dat u het ook levend maakt in onze harten, in onze gedachten. Dat u helpt, Vader, dat we geen blokkades hebben om dat te ontvangen wat u ons wilt geven. Omdat u een gevende God bent, omdat u een liefhebbende en genadige God bent. Daarom willen we zo luisteren naar wat u te zeggen heeft. We bidden uw zegen, Vader, over het spreken en over het luisteren in Jezus' naam. Amen. Weet je, er gebeurt hier iets bijzonders als je deze verzen zo tot je laat doordringen. Dan komt er eigenlijk iets uit een hele onverwachte hoek. Er staat hier dat een tijd is geweest dat het land en het volk van Zebulon en van Naftali, zijn twee van de stammen van het volk Israël, daar is minachting over gebracht en gekomen. En dat is, eigenlijk verwacht je niet dat daar iets gaat gebeuren. Als er iets gebeurt in het volk Israël, dan zou je verwachten dat dat gebeurt vanuit Jeruzalem. Maar Jesaja zegt dat God iets gaat doen vanuit de landstreek waar die twee stammen wonen. En ik heb een kaartje meegenomen om dat een beetje zichtbaar te maken. Je ziet dus dat het land Israël was eigenlijk verdeeld door de stammen die er waren in Israël. En ieder had een bepaald gebied. En dan als je kijkt naar de stammen Zebulon en Naftali, waar het dus hier over gaat, dan zie je dat die daar in het noorden liggen. He, zeg maar tegen de grens van wat nu Libanon is. Een tijd waar zo heftig gevochten is de afgelopen tijd, waar zoveel strijd is geweest. Je vraagt je wel eens af, is het ooit anders geweest? Want daar in het noorden, daar, dat is een uithoek eigenlijk van het land, zie je. Je zou denken, ja, Jeruzalem, weten we allemaal wat te liggen, dat ligt daar meer een stuk naar het zuiden, midden van het land. En dat Zebulon en Naftali, dat was bezet gebied geworden. Je had vanuit het noorden kwam Assyrië. En het was een tijd dat ook de Babyloniërs kwamen en mensen wegvoerden in ballingschap. En het is dus een gebied geworden waar niet alleen die stammen nog de restanten daarvan wonen, maar waar ook heel veel andere mensen zijn komen wonen. En dat wordt hier dan de heidenvolken genoemd. En dan zegt dit gedeelte dat God die gaat eer bewijzen aan dit gebied. En dat is heel opvallend. Als later in het evangelie lezen we dat, dan zijn de discipelen van Jezus brengen op een gegeven moment iemand bij hem die Jezus wil leren kennen. Zeggen, je moet hem, deze Jezus moet je leren kennen. En dan zegt die aankomende discipel ook wat het dan wordt. Die zegt, je kan er uit Nazareth iets goeds komen. Je kent die tekst misschien. Kan er uit Nazareth iets goeds komen? Dus dat is de gedachte eigenlijk van daaruit het noorden. Ja, zo wordt er soms wel eens ook in ons land gedacht. Ja, in de provincie daar ver weg. Het gebeurt allemaal in het westen van het land. Een beetje die gedachte. Maar hier gebeurt er iets heel anders. Mensen keken eigenlijk neer op daar wat in het noorden, wat er gebeurde. En weet je, God doet dan iets wat niet verwacht werd, iets onverwachts. En dat is eigenlijk wat we steeds zien als we ook nadenken over de gebeurtenissen die zich afspelen rond die komst van Jezus op de aarde. Hij werd in een voerbak gelegd. Hij kwam niet in een welgesteld middenklasse gezin of in een paleis, maar hij kwam in een arm gezin naar deze wereld. Hij werd niet omringd door allerlei regeringsleiders en koningen, maar allereerst door eenvoudige herders. Hij werd niet geboren uit een prinses, maar hij werd geboren door een gewoon jong Joods meisje. En zijn moeder, die zou het stempel krijgen. Een stempel van de vrouw die ongetrouwd zwanger was. Wat in die tijd, in die cultuur, een grote schande was. In onze tijd lijkt niemand daar bijna nog van op te kijken. Maar zo zou Maria worden gezien en zo zou haar zoon ook worden gezien. Jezus had dus helemaal niets van de kenmerken van een leider waarvan wij zeggen, ja, dat kun je nu echt tegen opkijken. Geen kenmerken van een groot iemand. En toch gaat het hier over de persoon die het meeste invloed heeft gehad in de geschiedenis van de mensheid. In zwakheid, in een voerbak. In die voerbak, daar lag grootsheid. Daar lag heerlijkheid. En bijna niemand zag het. En weet je, zo brengt God iets onverwachts. Zoals hij dat daar deed, zo brengt God iets onverwachts in ons leven waar wij het niet verwachten. Er is een prachtig vers dat dat zo mooi zegt. 1 Korinthe 1. Maar het dwaze van de wereld heeft God uitverkoren om de wijzen te beschamen. En het zwakke van de wereld heeft God uitverkoren om het sterke te beschamen. En het onaanzienlijke van de wereld en het verachte heeft God uitverkoren. En wat niets is, om wat iets is, teniet te doen. Zo bijzonder. Een volk dat in duisternis wandelt, zegt Jesaja. Die profetie van Jesaja die was in eerste instantie echt bedoeld voor die koning die op dat moment over Juda regeerde. Er was Achas. En misschien roept dat al iets bij je op. Het was een extreem, extreem goddeloze koning. Overal in het land bouwde hij heiligdommen voor de afgod Baal. Hij liet zelfs kinderoffers brengen. Weet je, de maatschappij in die tijd van koning Achas, toen in Juda, die heeft veel weg van onze samenleving. Ook nu zien wij een enorme afval van het geloof. En de goddeloosheid die vaak stuitende vormen aanneemt. En wat is abortus anders dan het offeren van kinderen aan de afgod van de welvaart en de afgod van het eigen ik? Weet je, het is een boodschap, die boodschap van Jesaja is een boodschap die ons iets te zeggen heeft, omdat wij in ongelooflijk donkere tijden leven. Net zoals Juda in die tijd. Tot wie die woorden van Jesaja waren gericht. Weet je, maar ook kan het ons, ook voor onszelf kan het, kunnen we door een donkere tijd gaan. Soms gaan we door een tijd van eenzaamheid. Of hebben we een moeilijke tijd, hebben we een tijd van depressie. We hebben allemaal te maken met uitdagingen van het dagelijkse leven die niet altijd gemakkelijk zijn. En soms gaan we door periodes dat het lijkt of bijna alles duisternis is. We hadden gisteren een gesprek met een man, een onverwachte ontmoeting. En die vertelde over zijn vrouw die overleden was. Hij zegt, telkens als ik 's avonds dan in mijn huis kom, dan ik probeer van alles te doen overdag, maar dan kom ik en daar is het stil. Dan is het daar stil, zo stil. Dan kun je door een moeilijke tijd van eenzaamheid gaan. Maar Jesaja's profetie bevat toch een eeuwige waarheid. Hoe donker het ook kan worden of lijken in ons leven. Er is een licht dat die duisternis verdrijft. Weet je, de duisternis toen was echt, echt heel diep. Want wat de mensen deden, ik laat je er even een vers van zien uit Jesaja hoofdstuk 8. De mensen zochten advies bij mediums en spiritisten. Het was een cultuur geworden waar het occultisme echt diep in doorgedrongen was. Wanneer zij dan zeggen, zegt Jesaja 8, dus net voorafgaand aan het stukje wat we net gelezen hebben. Wanneer zij dan tegen u zeggen, raadpleeg de geesten van doden en waarzeggers met hun gelispel en geprevel. Zeg dan, Moet een volk niet zijn God raadplegen? Moet men voor de levenden de doden raadplegen? Met andere woorden, toen de wanhoop zo groot was dat mensen niet meer wisten waar ze het moesten zoeken, waar moeten we nu antwoorden vinden voor de tijd waarin we leven, gingen mensen te raden bij de geesten van doden, bij demonen. Isaiah 8, daar beweren de mensen dat de mensen staat, mensen van de aarde, mensen kijken naar de aarde. Ze verwachten dat daar de antwoorden van komen, van het menselijk intellect en van innovatie. Isaiah 8, vers 21, 22. En dit is de achtergrond wat tegen Isaiah 9 spreekt over de hen die in duisternis wandelen. Weet je, in onze tijd zie je ook een enorme, ja, wat zal ik zeggen, internationale spanningen. Iedereen ziet het nieuws. Een tijd van oorlog, een tijd van interne verdeeldheid. En het vervult veel mensen met onzekerheid en met angst. Wat gebeurt er echt? Wat gebeurt er om me heen? Moet ik een overlevingspakket in huis halen? Wat gaat er gebeuren? Jesaja 8 spreekt over samenzweringstheorieën. Gods volk geeft zich over aan allerlei theorieën. En we worden ook beïnvloed van alle kanten met fake news. Vijandelijke naties proberen onze samenleving in verwarring te brengen en overhoop te gooien. Weet je, in de Bijbel is duisternis een beeld van kwaad en onwetendheid. Ongeloof. En ik denk dat we het allemaal over eens zijn dat wij vandaag de dag hier heel veel van hebben. Je ziet verschillende betekenissen. De Bijbel spreekt vaak over duisternis en heeft verschillende betekenissen in de Bijbel. Het gaat bijvoorbeeld over de toestand van de mens. De mens zonder God geeft ons een beschrijving. De Bijbel, het is duister geworden bijvoorbeeld in Romeinen 1. Het is duister geworden in hun onverstandig hart. Of Efeziërs 4, zij zijn verduisterd in hun verstand. Zo omschrijft de Bijbel de toestand van de mens zonder God. Of duisternis beschrijft het gedrag van mensen. Ze gaan op duistere wegen, zegt Spreuken. Mensen doen onvruchtbare werken van de duisternis. Of het beschrijft de situatie van mensen. Gevangenen in de macht van de duisternis. In de volgende sheet. Gevangenen, dat is de situatie waar heel veel mensen zitten. Maar weet je, het kan ook zo zijn dat we zelf blind zijn. De volgende sheet was dat. Maar het kan ook zo zijn dat we zelf blind zijn voor de duisternis in ons eigen leven. Weet je, dat was de toestand van het volk in Jesaja hoofdstuk 8. Ze zagen niet hoe diep ze zelf in die zonde verstrikt waren. En hoe diep het in hun eigen leven zat. Ik moest denken aan een tekst kwam in mijn gedachten toen ik zo bezig was met de voorbereidingen. Iets over schuilhoeken. Dat ik ooit eens gelezen wist ik. En ik zocht het op en het staat in Spreuken, hoofdstuk 20. Een treffende tekst. De geest van een mens is een lamp van de Heere. Die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. De geest van een mens is een lamp van de Heere. Die alle schuilhoeken van zijn binnenste doorzoekt. Het beeld is hier een kind van God. Door wiens persoonlijkheid God als het ware met een lamp loopt. En die lamp, dat is je eigen geest. En God brengt door zijn geest eigenlijk, met die lamp van jouw geest, allerlei dingen onder je aandacht. Eén voor één misschien. Er kunnen karaktereigenschappen zijn die Christus in jou in de weg zitten. Dat kan misschien een trauma zijn uit ons verleden. Wat ik weggestopt heb in een schuilhoek van mijn hart. Of een stuk verdriet. Of angsten, of boosheid, of of bitterheid die ik weggestopt heb en ik denk het is er niet meer. Maar het zit in de schuilhoek van mijn hart. En die dingen kunnen dan onbewust voor jezelf je eigen gedrag sturen. En in de schuilhoeken van ons hart waar het donker is, daar doet God dan met zijn geest het licht aan en hij laat het je zien als ik het wil toelaten. En hij zegt dan, wees niet bang, want hij is je vader, hij weet alles al en hij houdt van je. Ik hoor David dat bidden. O God, laat me zien wat in mijn binnenste is. Heer, doorgrond mij en laat me zien of er een heilloze weg is bij mij. Weet je, er is wat je ziet dan, ze zoeken hier het volk, ze zoeken naar antwoorden, onzekerheid, wanhoop. Ze zoeken naar antwoorden omdat er zoveel radeloosheid is en ze gaan te raden bij de geestenwereld. En helaas zoeken mensen in onze tijd, ook in onze maatschappij, overal leiding, behalve in het woord van de levende God. Dat is een onzichtbare wereld, maar het is een reële wereld. En die wordt in onze moderne westerse maatschappij vaak niet gezien. Maar voor mensen in andere delen van de wereld is dat een hele zichtbare realiteit. In het boek Deuteronomium, daar waarschuwt God het volk dat ze de volken in het land Kanaan moeten verdrijven, met de waarschuwing dat ze de beelden van die volken absoluut niet in hun huis mogen halen. In Deuteronomium 7, de beelden van hun goden moet u met vuur verbranden. Het zilver en goud dat erop zit, mag u niet begeren of voor uzelf nemen. Anders wordt u daardoor verstrikt, want het is voor de Heere uw God een gruwel. U mag zoiets gruwelijks niet in huis halen, anders wordt u evenzo tot iemand op wie de ban rust. Volledig verafschuwen moet u het. Ja, er een diepe afschuw van hebben, want het is iets waarop de ban rust. Afgelopen donderdag bij de kringavond die we hadden in de huiskring in Weert, daar vertelde iemand van mensen die tot bekering waren gekomen en die ook allerlei beelden in hun huis hadden. En die hebben ze genomen en zijn ermee naar buiten gegaan en hebben eigenhandig al die beelden doormidden gezaagd. Dat is de Bijbelse reactie. In het Nieuwe Testament vinden we een ander soort voorbeeld wat erop blijkt dat mensen al de boeken die ze hadden, die vol waren met duistere leringen uit occulte bron, die werden op een grote stapel midden in de stad gegooid en werden verbrand. Als we dat zouden doen, hier in onze omgeving, op het Marktplein in Roermond, wat voor een berg boeken zouden wel niet liggen, denk ik wel eens. Weet je, de duisternis uit zich ook in enorme hopeloosheid. Ik las een onderzoek, 2 weken geleden is een onderzoek gepubliceerd, in het programma 1 Vandaag. En daar is een onderzoek gedaan onder ruim 4000 mensen die bewust geen kinderen wilden hebben. Misschien heb je dat gelezen ook, het heeft in de krant gestaan. Mensen wilden bewust geen kinderen hebben, toen hebben ze onderzocht wat is daar de reden van. Waarom willen mensen geen kinderen hebben? En de helft van al die mensen die gaf aan dat ze geen enkele hoop hebben voor de toekomst en daarom ervoor kiezen om geen kinderen te nemen. Het is een duistere tijd. Maar dan, weet je, dan komt er iets. Dan zien we een omkeer in die woorden van de profeet. Dan zegt hij, voorzeker, staat er. In vers 23 van hoofdstuk 8. Voorzeker, er zal geen donkerheid blijven voor het land waarin benauwdheid is. Er zal geen donkerheid blijven. Voorzeker, staat er. De andere vertaling zegt maar. De Engelse vertaling zegt nevertheless. Desalniettemin, ondanks dit alles, zegt hij, er zal geen donkerheid blijven. Prachtige ommekeer die we zo vaak zien in de evangelieën. In het Nieuwe Testament zien we die uitdrukking, maar God. Maar God. Zoveel duisternis, maar dan komt God. Toch, in die duisternis. De mensen, Jesaja 9 vers 1, de mensen die in duisternis wandelen, hebben een groot licht gezien. Voor hen die leven in het land van de schaduw van de dood, is een licht aangebroken. Voor hen die leven in het land van de schaduw van de dood is een licht aangebroken. Wat betekent dat dan? Misschien denk je, ja, die mensen, ja, dat is geestelijke dood. Zo moet je dat zien. Maar weet je, dat is het niet alleen. Want we leven allemaal in het land van de schaduw van de dood. Zo is het met ons allemaal. Ze zeggen dat je tot je 20ste jaar, dat je dan, zeg maar, dat je bergopwaarts gaat. Met de toename van krachten en inzicht en alles. En daarna is het één grote teruggang. Dat is niet waar, zeggen sommigen. Maar lichamelijk is het zo. Lichamelijk is het zo. Dat we dan in een fase van teruggang zitten. Weet je, als je, om het beeld eens te nemen van, je pakt een stukje fruit. Ik heb het wel eens meegemaakt, vooral bij persiken gebeurt dat heel snel. Je legt een persik op je fruitschaal en je vergeet hem even op te eten. Je doet er niks mee. En een kwestie van een paar dagen, misschien een week. En dan zie je hoe het bederf al is ingetreden. En ik vind dat wel, als ik zoiets zie, dan is het een beeld van ons leven, denk ik. De astronomen zeggen dat de zon een keer gaat stoppen met schijnen. Elke ster is ooit geboren en zal ook ooit sterven. En de zon is ook een soort ster. Dat geldt voor onze zon ook, dat die een keer zal sterven. Van de levensduur van de zon, ik heb het eens opgezocht, is inmiddels ongeveer de helft verstreken. Maar lang voordat die is gestopt met schijnen, is het leven op aarde al onmogelijk, heb ik begrepen. Want de zon wordt in de loop van de tijd namelijk steeds helderder, zoals alle sterren. En dat betekent dat daarvoor al het oceaanwater op aarde al zal verdampen. We leven in het land van de schaduw van de dood. Allemaal. We hadden deze week gesprek op de kring in Roermond samen over gesproken over de dood ging het en over het sterven. En dat is zo kostbaar, vind ik, als je daar samen over kunt spreken bij een geopende Bijbel. Want we leven allemaal in het land van de schaduw van de dood. Tenzij er toch hulp van buiten komt. Want, zegt Jesaja, er is een ultiem licht. Er is een ultiem licht. In Genesis heeft God de wereld volmaakt geschapen. Ik denk dat je de beginversen van Genesis wel kent. Daar staat God, daar zegt dat God zegt, er zij licht en er was licht. Maar de zon, die werd later geschapen. Er was nog geen zon en toch was er al licht. Hoe kan dat dan? In de Openbaring staat dat als God straks een nieuwe hemel of een nieuwe en volmaakte wereld heeft gemaakt en als de stad van God naar beneden is gekomen en als alle ziekte is verdwenen en de dood niet meer is en alle lijden is gestopt en alle onrecht is gestopt en het oud worden en het lichamelijke verval is allemaal voorbij, dan staat er is ook geen zon meer. Waarom is er geen zon meer? De zon is niet meer nodig, want de zon is maar een symbool geweest. Want God en het Lam zullen het licht van de wereld zijn. In dat ultieme licht, er zal er geen verval meer zijn. Er zal geen dood meer zijn. Dat licht Dat licht, dat hebben wij nodig. Dat licht, dat hebben wij nodig. En hier staat dat God het ons zal geven. In Openbaring 22, daar staat: en er zal geen nacht zijn en ze hebben geen lamp en ook geen zonlicht nodig. Want de Heere God verlicht hen en ze zullen als koningen regeren in alle eeuwigheid. Geen verval meer, geen dood. Maar hoe dan? Hoe dan? En dan komen we bij dat zo bekende vers. Want, staat er, want een kind is ons geboren. Een zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op zijn schouder. En men noemt zijn naam Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. Hier wordt ons de reden gegeven. Want is een redengevend woord. Want een kind is ons gegeven, een zoon is ons gegeven. Dit kind is de reden dat we echte hoop kunnen hebben. Dat het zal gebeuren. Weet je, de geboorte van een kind brengt altijd licht, vreugde eigenlijk, meestal. Grote vreugde. En hier spreekt het over een kind en over een zoon. Mijn kind denkt aan een baby. Of een peuter misschien. Of een kind wat op de basisschool zit. Of je denkt aan het kind Jezus in die voerbak. Of het kind Jezus in de armen van Maria. Of in de armen van Simeon in de tempel. En bij zoon denk je aan een volwassen persoon. En bij Jezus denk je dan zoals die heeft rondgelopen hier op aarde. Leefde en werkte, onderwijs gaf, mensen genas. Om te beginnen in dat donkere Galilea daarbovenin. Waardoor door zijn optreden het licht van God ging schijnen. Maar dit wonderlijke kind is een zoon, is ook een zoon. Het is een zoon van David, wordt hij genoemd. Maar is ook zoon van Maria. Hij is zoon van de mensen. En hij is zoon van God. En als hij volwassen geworden is, krijgt hij van God die koningsmantel om zijn schouder. God legt de heerschappij op zijn schouder. En geeft hem de macht, alle macht in hemel en op aarde. Een kind is ons geboren. Dit kind heeft, van wordt gezegd, het is voor ons. Het is voor ons geboren. Voor iedereen. Het is ten goede voor ons. Alles wat hij is, alles wat hij heeft, alles wat hij doet, staat ten dienste van onze heil, van onze redding. En weet je, als het voor ons is, dan vraagt dat om een reactie. Als iemand je iets gaat geven, dan is de vraag, hoe reageer je dan daarop? Het vraagt van ons geloof, het vraagt van ons bekering. Want er werd hij 1000 maal geboren in Bethlehem. Maar hij zou niet voor ons geboren zijn. Voor jou en voor mij. En ons persoonlijk eigendom geworden zijn. Wat heeft het dan voor betekenis? En dan worden die indrukwekkende titels aan hem gegeven. Wonderlijk, Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst. En omwille van de tijd kan ik daar niet heel diep meer op ingaan. Maar het zijn titels die hem gegeven worden, die zeg maar zo diep gaan, die spreken over zijn goddelijkheid. En tegelijkertijd ook over dat hij voor ons hier naartoe gekomen is. Het licht in de duisternis is een persoon. Er moest echt licht van buiten afkomen in onze menselijke duisternis. En met kerst leren we dat Jezus Christus het licht is dat gekomen is. Zoals Boudewijn ook vanmorgen met de dienst begon. Dat Jezus het licht is. Ik ben het licht van de wereld, zegt hij. Wie mij volgt zal niet in de duisternis wandelen, maar het licht van het leven hebben. Dit licht dat brengt leven. Hij is de bron van alle lichamelijke en geestelijke leven. Zijn licht brengt ook waarheid. Het onthult de dingen ook in onszelf zoals ze werkelijk zijn. Dat is wat licht doet. Het laat zien zoals het werkelijk is. Het laat de waarheid zien. Jezus brengt ook vreugde. Een diepe onderliggende vreugde, zegt Jesaja, zelfs te midden van tegenspoed. Je voelt het misschien niet altijd zo. We kunnen door diepe dalen gaan. Psalm 23 schiet me te binnen dat David zegt, zelfs al ga ik door een diepe dal, dal van diepe duisternis, ik vrees toch geen kwaad, want u bent bij me. We hebben dit jaar een jaarthema, dat loopt nog een aantal weken door. Weet iemand wat dat thema is? Weet iemand wat ons jaarthema is? Samenleven in de verwachting van de komst van Jezus. U heeft nog een paar weken om dat uit uw hoofd te leren. Samenleven in de verwachting van de komst van Jezus. Dietrich Bonhoeffer, dat was een Duitse predikant, die vlak voor het einde van de Tweede Wereldoorlog werd vermoord door de nazi's. Die zei, de adventstijd is een tijd van wachten. Maar ons hele leven is een adventstijd. Dat wil zeggen een tijd van wachten op de laatste advent. Op de tijd dat er een nieuwe hemel en een nieuwe aarde zal zijn. Een zoon is ons gegeven. Weet je, dit licht, dat kan alleen van ons worden als we het als een geschenk in genade aanvaarden. Het is een geschenk dat onze trots doet versmelten. Want het draait zo vaak om dat grote ik. Maar dat geschenk, dat laat onze trots echt wegsmelten. Omdat het ontvangen van dat geschenk van dat kind, van die zoon, dat betekent dat we onszelf moeten vernederen in die wanhopige behoefte die we hebben, die voortdurende behoefte aan een verlosser. Dat we dat erkennen, dat we zondaars zijn die alleen door genade gered zijn. Het is een gift die ons gegeven is. Een zoon is ons gegeven, zegt Jesaja. Weet je, stel je eens voor dat je diep in de schulden zit. Dat je diep in de schulden zit en je kunt ze onmogelijk terugbetalen. Het is onmogelijk om die nog terug te betalen in de rest van je leven. En dan leer je een rijk iemand kennen. En die zegt na een poosje tegen je dat hij al je schulden wil voldoen. Je minste reactie zou wel zijn, hoe kan ik je bedanken? Hoe kan ik je bedanken voor zo'n groot cadeau? Weet je, dat is de vraag, hoe reageren we op dat deze zoon ons gegeven is? Ik kan zeggen, oké, ik heb respect voor hem. Ik houd van hem. Maar ik denk als we diep laten doordringen wat God ons geeft in Jezus Christus. Aan deze machtige God, deze eeuwige Vader, deze wonderbare raadsman, die vredevorst. Dan moet je hem ook willen dienen. Dan moet je hem willen dienen. En als we dan hem naderen, dan kunnen we alleen maar hem aanbidden. Om wie hij is. En wat die is voor ons, voor jou en voor mij. Een oud lied zegt, neem mijn leven. Laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer. Maak mijn uren en mijn tijd tot uw lof en dienst bereid. Is dat, kunnen we dat nazeggen? Dat we hem willen dienen en dat we hem willen loven, willen aanbidden. Stel voor dat we een moment even stil zijn en dat je voor jezelf een antwoord eigenlijk naar de Heere God geeft. Op wat Hij ons hier zegt in deze ongelooflijk diepe boodschap hier in Jesaja. Een kind is ons gegeven, een zoon is ons gegeven. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Vader in de hemel, we willen u zo danken voor die enorme diepte waar u ons, die u ons laat zien ook in uw woord, Vader. De diepte van onze eigen zonde, Vader. Maar ook de diepte van de rijkdom van uw grote genade. De diepte van wat u ons geschonken hebt, gegeven hebt. In de Heer Jezus Christus. Vader, mogen we toch in deze dag en in deze dagen en deze weken diep doordrongen zijn. Van wie u bent. Dat we daar iets, een paar glimpen van mogen opvangen. Als we zo samenkomen, als uw gemeente en uw woord open doen. U de lof zingen. Mogen het niet alleen maar woorden zijn, Vader, maar mogen het echt zo zijn dat het onze harten raakt en dat het onze levens verandert. We willen u prijzen en danken dat u naar ons omgezien hebt en steeds elke dag naar ons omziet. U weet wat in ons is, Vader. En toch houdt u van ons. U ziet naar ons om. Wij prijzen en we danken u. In Jezus' naam. Amen.